Eén dag bij de held en de klootzak.
Welkom, je luistert naar Play, een podcast van iGlow over contentcreatie en marketing. In elke aflevering kiest één gast de vijf beste marketingcases. Hier is je presentator, Paul van der Ham.
Hartelijk welkom, je luistert naar alweer de vijfde aflevering van de podcast Play. Een podcast met de beste marketingcontent uitgezocht door één gast. Het bereiken van jongeren, daar gaan we deze aflevering over hebben. En dat is best lastig. Veel merken die slaan de plank mis. Generaties Y, Z en A, ze kiezen hun eigen kanalen. Begon je net met Instagram, zijn ze weer vertrokken naar Snapchat of TikTok. En televisie kijken ze al helemaal niet meer. Mijn gast van vandaag is een aanstormend marketingtalent. Ze is 20 jaar en ze komt uit een ondernemersgezin. Ze begon op haar 16e al haar bedrijf Carmen Connect. En ze is jongerenmarketeer en ze adviseert bedrijven over het bereiken van jongeren. Ze gaf een TEDx-talk waarin ze de vraag beantwoordde waarom millennials denken dat ze geboren professionals zijn. Ik ben benieuwd. Vorig jaar haalde ze met haar Tinder voorbijbanen concept een investering binnen. Een applaus voor Carmen van der Beek. Welkom Carmen.
Hi.
Ja, jongerenmarketeer. Dat is dus ook weer een heel specifiek vakgebied. Hè? Ja. Waarom heb je je daar echt in gespecialiseerd?
Ik heb me daarin gespecialiseerd omdat ik eigenlijk al van kind af aan heel erg gefascineerd ben door jongeren. Dus
niet alleen omdat je zelf jong bent?
Niet alleen omdat ik zelf jong ben, want dat denken heel veel mensen inderdaad.
Want ja, straks over 30 jaar ben je dan nog jonger marketeer.
Nou, precies. Dat is wel het doel. Ik ben altijd heel erg gefascineerd geweest door de doelgroep en dan voornamelijk pubers. Om dan echt te zien dat zij vanaf hun 12e tot hun 18e helemaal gaan veranderen. En ineens hun eigen levensstijl gaan kiezen. En dat vond
volgens
ik altijd
mij de allermoeilijkste doelgroep.
Het is de allermoeilijkste doelgroep, maar ik ben altijd wel van de uitdagingen. Dus vandaar dat ik dacht, nou...
Ja, en je staat er natuurlijk zelf ook nog dichtbij.
Ik sta er op dit moment nog heel dichtbij, dus dat werkt wel mee, ja.
Hey, en wat is nou specifiek aan jongerenmarketing? Wat is daar anders aan dan gewone marketing?
Ik denk dat jongeren tegenwoordig heel lastig daadwerkelijk te bereiken zijn. En ze zeggen bijvoorbeeld wel eens van vrouwen zijn de grootste consumenten en die kun je heel makkelijk triggeren. En dat is ook zo. En er worden ontzettend veel onderzoeken gedaan naar jongeren en dan komt er van alles uit. En dan heb je bijvoorbeeld een bank die zegt van we hebben het al jaren zo gedaan. Dus wij gaan op deze manier dit jaar ook weer die doelgroep bereiken. En dan op de een of andere manier lukt het ze niet.
Ik heb ook het idee dat jongeren steeds minder vatbaar zijn voor instituties, voor wat merken willen. Ja. Dus advertenties, er worden heel snel doorheen geprikt.
Klopt.
Het gaat veel meer om authentiek materiaal.
Ja, klopt zeker.
En dat lijkt me als merk heel lastig.
Ja, dat is het ook. En daarom is het best wel belangrijk om, ik denk in de eerste instantie al toe te geven dat het lastig is. En dat is denk ik voor de meeste bedrijven het lastigste op dit moment.
Dus jij zit bij zo'n bedrijf en dan zeg jij van ja... Dat klopt, het is echt lastig.
Ja.
Je bevestigt ze en dan vinden ze dan wel fijn om te horen misschien.
Ja, nou ja, ze hebben vaak wel dat ze het bevestigen, maar dat ze toch zoiets hebben van ja, ik weet niet.
Denken ze er te makkelijk over?
Ja, ze denken er echt te makkelijk over. Hmm. Ik heb ook wel bedrijven gehad die in het begin zeiden van ik heb je niet nodig, ik zie de waarde van jou niet in. En later terugkwamen en zeiden wel wat fantastisch. Dit had ik veel eerder moeten doen. En denk ik van ja, ik betreed natuurlijk wel een markt die er eigenlijk nog helemaal niet is. En dat is natuurlijk voor mij ook de uitdaging wel. Hè? Om te kijken van hoe ga je die mensen dan overtuigen van dat ze mij nodig hebben.
Je kent het recept hè, van dit programma.
Ja.
Jij kiest vijf inspirerende marketingvoorbeelden.
Ja.
Cases waarvan jij zegt, zo hoort het.
Mm-hmm.
Of misschien heb je ze zelf wel gemaakt. Maar volgens mij heb je allerlei voorbeelden gekozen van anderen.
Ja, klopt.
Zullen we gewoon direct beginnen?
Ja,
met
goed.
Het allereerste voorbeeld waar we naar gaan luisteren. Nou, misschien moeten we eerst maar gewoon gaan luisteren.
Mm-hmm.
Je hoort een burgemeester, dat kunnen we wel verklappen.
Mm-hmm.
En die onthult iets. En ja, hoe dat precies zit, nou, daar gaan we het zo over hebben. Komt-ie.
Oh, nu hebben jullie in de gaten dat ik het ben. Ja, BBTY, wat is dat? Ik wil ook wat weten van jullie. Ik wil weten, wat vinden jullie van Rijse Holte? Wat gaan jullie doen? Blijven jullie hier? Gaan jullie studeren? Komen jullie terug? Hey, ik heb een vragenlijst. Vul die vragenlijst in en druk op de link die op deze site staat.
Carmen, we horen hier een burgemeester en hij onthult iets. Wat onthult hij?
Nou, hij onthult een hashtag, als ik het goed begrepen heb. Wat eigenlijk Bring Back the Youth, maar dan afgekort is. En wat deze gemeente heeft gedaan is, zij wilde meer aandacht besteden aan hoe kun je nou de jeugd bereiken.
Ja, het is even tussendoor. Het gaat om de gemeente Rijsselholt. Hè?
Ja.
Die hebben een campagne gestart. Ja, een campagne gestart. En daar hoorde deze onthulling bij.
Ja, klopt. Ja.
En je zegt er was een hashtag.
Ja, dat klopt.
Maar hoe zit het precies? Want ze hadden die hele jongeren, die waren ook de doelgroep. Die hadden ze wel te pakken, volgens mij.
Ja, ze hebben het heel mysterieus gemaakt. Dus ze hebben echt overal een hashtag geplaatst. En ook volgens mij op plekken waar het eigenlijk niet mocht. Ik heb ook wel eens wat voorbij zien komen dat er bijvoorbeeld politie bij stond.
En dat was gewoon op straat.
Inderdaad.
Graffiti.
Ja, en je hebt bijvoorbeeld hier in Zwolle in de omgeving ook wel eens dat iemand een bepaald terugkerend afbeelding maakt met graffiti. Wat ook ontzettend veel in de aandacht is gekomen. En zij hebben eigenlijk precies hetzelfde gedaan, alleen dan met hashtag.
En wat gebeurde er? Want hij is er. Het is een groot succes geworden.
Ja, het blies natuurlijk helemaal op, want iedereen wilde natuurlijk weten wat dat betekende.
Dus het werd succesvol. Ja, en ook onder de doelgroep.
Ja, zeker. Ja.
Dus wat ik begreep, ik las ook in de cijfers dat het resultaat eigenlijk boven verwachting was. Mm-hmm. En deze case is ook op dit moment genomineerd voor de Galjaardprijs 2019. Die wordt binnenkort uitgereikt. Een van de finalisten. En wat ik wel heel erg leuk vind is, we hebben het bureau aan de telefoon wat deze campagne heeft ontwikkeld. En dat is Milou Grunder van Adwise. Dag Milou.
Hallo.
Ja, gefeliciteerd met het succes van deze campagne.
Ja, dankjewel. Dank je. Heel graag. Ja, super.
Ja, want jullie zijn als bureau betrokken geweest bij de uitvoering van dit project. De gemeente Rijsselholt heeft zelf het idee bedacht van we moeten een soort guerrilla-actie gaan uitvoeren, begreep ik. En toen zijn jullie ermee aan de slag gegaan. Hoe ging dat?
Ja, klopt. Ja, ze kwamen eigenlijk bij ons op het moment dat we al de hashtag hadden ontwikkeld en ook het icoon hadden bedacht. Want we hebben dus de krijtgraffiti op straat gespoten in combinatie met een icoon. En dat icoon bleek dus achteraf het gezicht van een burgemeester te zijn. En,
maar dat hebben jullie ook gedaan. Dus dat op straat dat icoon aanbrengen, dat was allemaal jullie werk.
Nee, daar hebben ze een andere partij voor ingeschakeld. Mm-hmm. Die echt met natuurlijk materialen die krijtgraffiti op de straten heeft gespoten. Mm-hmm. Dus daar zijn wij verder niet bij betrokken geweest. Eigenlijk zijn we vanaf het moment dat we de online doorvertaling moesten maken, zijn we eigenlijk aangehaakt.
En dus hoe hebben jullie dat gedaan, die online doorvertaling? Want mensen gingen dus echt op die hashtag zoeken, die jongeren, van wat is dit? Ze gingen daar ook foto's op delen.
Ja.
En wat was de follow-up?
Wij hebben er eigenlijk voor gezorgd dat op het moment dat, je moet je voorstellen, de jongeren zien zo'n hashtag op straat. Nou ja, dat eerste wat je dan gaat doen is het opzoeken op social media. Dus wat wij hebben gedaan is eigenlijk de kanalen aangemaakt, dus de BB2Y kanalen. En in iedere post ook die hashtag gebruikt, zodat altijd alle content goed vindbaar was vanuit de social kanalen. Mm-hmm. En daarmee creëerden we eigenlijk nog meer mysterie, want de posts waren echt zo ingestoken dat niemand wist wat er nou precies gaande was. Dat alle vraagtekens eigenlijk alleen maar meer werden. Dus dat liep dan 2 weken door en na 2 weken is uiteindelijk de ontmaskering geweest. Het heeft de burgemeester kenbaar gemaakt dat hij erachter zat. Maar tot die tijd was het echt één grote mysterie. We hadden wel verwacht dat het een en ander gingen teweeg brengen, maar dat het zoveel effect zou hebben, dat hadden we zelf ook niet verwacht.
Uiteindelijk was het doel dat jongeren mee zouden denken over de toekomst van de gemeente Rijsselholt. Hoe hou je jongeren in de gemeente?
Ja, klopt.
Hoe is dat gegaan?
We hebben een enquête verspreid online. Dus dat was eigenlijk ook de navolging, dat was eigenlijk het doel. We wilden de mening van jongeren uitvragen over de status nu, zeg maar. Dus waarom vertrekken jongeren uit de gemeente en wat zou de gemeente kunnen doen om de gemeente voor jongeren aantrekkelijker te maken. En dat hebben we doorgesteld naar een online vragenlijst. En dat was dus de oproep ook van de gemeente in de ontmaskeringsvideo van goh, jongens, wij willen van jullie weten wat speelt er, wat kunnen we beter doen. Veel massaal die vragenlijst in en dat gebeurde dus.
Dat vond ik wel een spannende trouwens, Milou. Want ik kan me voorstellen dat ze dan die actie heel leuk vinden. Maar om dan ook de stap te maken dat ze allemaal die vragenlijst gaan invullen. Maar dat ging dus ook goed. Want hoeveel zijn er ingevuld uiteindelijk?
Voor rond de 3600 zijn er ingevuld. We hadden een doel van 500.
3600?
Maar Ja, echt massaal ingevuld. Maar goed, we hadden ook wel een extra.
En het doel? Wat was het doel? Jullie hadden het doel volgens mij een stuk lager staan.
500, ja.
500, ja. En nou, ik vind dat enorm indrukwekkende getallen.
Ja, zeker.
Maar die follow-up, dat ging eigenlijk heel makkelijk. Naar aanleiding van dat filmpje ging iedereen op die vragenlijst
massaal
klikken.
Ja.
Of hebben jullie daar nog promotie achter moeten zetten?
Ja, we hebben wel promotie gedaan. Maar dat was echt ondersteunend. Want we merkten, omdat er zoveel buzz was gecreëerd, dat er al organisch konden we de doelgroep al heel goed bereiken. Omdat die heel engaged was met de content. Mm-hmm. Dus we hadden al een hele betrokken doelgroep. Dus dat ging echt razendsnel. We hadden volgens mij in een uur of in twee uur tijd hadden we al 1000 inzendingen gehad. Dus dan stonden we echt met elkaar te kijken. En de tellen liep maar op. Dat we echt zoiets hadden van jeetje. Dus ja, boven verwachting.
Nou, geweldig. Milou, dank je wel voor je toelichting.
Ja, graag gedaan.
En succes met jullie finale plaats bij de Galjaardprijs. Dat is eind oktober, geloof ik, bekend. Hè?
Ja, klopt. Ja, en we hebben eind vorige week ook te horen gekregen dat we bij de Grand Prix Content Marketing Awards genomineerd zijn. Dus alleen maar succes.
Dat is een internationale prijs?
Ja, van de Benelux, ja.
Wow. Nou, geweldig. Dank je wel. Succes.
Ja, graag gedaan. Dank je wel. Oké, okay.
Doeg. Carmen, wat spreekt je zo aan in dit voorbeeld?
Dat ze eigenlijk ook zeg maar ouderwetse marketing gebruiken. Dus dat
en dan
ze
bedoel
ook
je de
offline marketing.
De krijt.
Ja, want ik denk dat de combi offline en online gewoon fantastisch is. Dat zeg ik eigenlijk tegen ieder bedrijf die met zo'n vraag komt. Van je denkt
al die jongeren zitten online.
Ja, en dat wordt
is
er ook verondersteld. En het gekke is dat ik ga wel eens met mijn jongerenpanel in gesprek. En toen vroeg ik hen ook, wat vind je daar nou van? En toen zeiden ze van, ja, dat vinden we eigenlijk onzin. Want wij gaan gewoon uit, we gaan naar de bios, we zitten in de bus, we lopen buiten.
Gewoon de ouderwetse flyer?
Flyers schijnen weer terug te komen. Drukwerk schijnt weer terug te komen.
Ik hoorde inderdaad, drukwerk is het nieuwe chic.
Ja, ja.
Daar
dus,
ben je het wel mee eens.
En, ja, en
een magazine willen jongeren misschien wel weer gewoon op de deurmat.
Misschien wel. Ja, het ligt er wel aan per persoon. We hebben een keer onderzoek gedaan vanuit mijn bedrijf binnen het jongerenpanel ook wat ze ervan vonden. En daarvan ging de helft bijvoorbeeld wel een tijdschrift lezen en de andere helft die las bijvoorbeeld het tijdschrift online, want dat komt natuurlijk ook weer heel veel.
Ik hoor ook dat er YouTubers zijn die een magazine uitbrengen.
Ja, en boeken.
Dus het klopt, jongeren die willen weer gewoon. Het wijkt af, hè? Want je bent niet altijd online. Je wil even iets anders.
Nou ja, het leuke is dat heel veel jongeren ook in mijn omgeving aangeven van, ik ben juist meer bezig met minder op mijn mobiel zitten. En ik had gisteren een sollicitant bij Peerpanels. En ik geloofde niet wat hij zei. Hij zegt, je kunt me niet in de WhatsApp-groep gooien, want ik heb geen telefoon. Oh. Zo zei ik, je hebt geen telefoon. Hij zegt, ja, ik heb geen telefoon. Ik was al een tijdje over aan nadenken dat ik het afgeleid was. En ik moest echt helemaal gaan focussen op school. Mm-hmm. En toen ging mijn telefoon stuk. En toen dacht ik, ik ga met mezelf de challenge aan om gewoon een jaar niet op mijn telefoon te zitten. Dus die heeft een soort halve Aldi mobiel. Je kunt hem bellen en sms'en, maar verder heeft hij niks meer.
En hoe bevalt het hem?
Nou, hij zei dat het in het begin wel zwaar was, maar dat hij nu wel eraan gewend is. En dat mensen daar ook aan gewend zijn.
Denk jij dat meer jongeren volgen? Dat dit een soort trend gaat worden?
Nou, ik denk dat ze misschien niet de hele telefoon wegdoen, maar wel bijvoorbeeld dat er steeds minder op social media gezeten wordt. Ja, dat denk ik wel.
Dat is wel opvallend.
Ja, ja.
Maar ik kan het me ook wel voorstellen. Je moet gewoon strenger worden om te kijken, wat laat ik toe en wat laat ik niet toe en wat laat ik wel toe. En dat zie je dat jongeren daar, denk ik, de allerbeste voorlopers in zijn.
Ja, zeker.
Bedankt voor dit inspirerende voorbeeld. We gaan naar jouw tweede voorbeeld. Ja, dat is een videoclip.
Ja.
Het is eigenlijk gewoon een muziek.
Ja, klopt.
Maar het hoort bij een grotere campagne.
Ja.
Misschien kun je het even toelichten.
Nou, als ik het goed zeg, is dit nummer een nummer van Donnie, vrij bekend onder de jeugd. En hij heeft het nummer Knalplanga gemaakt in samenwerking met de overheid om jongeren bewust te maken van veiligheid rondom vuurwerk.
We gaan eerst eens even luisteren.
Als de pijl de lucht kust, protectie, knalbewust. Als de pijl de lucht kust, protectie, knalbewust. Ik doe hem op naar je zus, zei je tanga. Knal, knalplanga. Doe hem op naar je zus, zei je tanga. Knal, knalplanga. Ik heb een pijl met een lange long. Knalplanga op, ik raak niet gewond. Hij matcht met mijn broek en mijn riem. Draag ik hem niet, de schade niet te overzien. Mama zei pas op voor je fikken.
Dus nu pas ik op met tikken. Blissend als een zwaar, ik kocht een paar. Klokslag 12 uur, lig ik hem klaar. Als de pijl de lucht kust, protectie, nou bewust. Als de pijl de lucht kust, protectie, nou bewust. Ik doe hem op naar je zus en je tangen. Nou, nou plangen.
Ja, dit is wel bijzonder. Een rapper. Rappers hebben niet altijd de beste status als het gaat om... Nou, of ze allemaal zo keurig zijn. Maar toch heeft de overheid samen met deze rapper dus een campagne opgezet.
Ja.
Wat zat daarachter?
Dat de veiligheid rondom het afsteken van vuurwerk, vooral onder echt jongeren tussen de begin pubers, zeg maar. Dat echt duidelijker werd van je moet daar echt mee oppassen, want dat is gewoon heel gevaarlijk.
En waarom voor deze methode gekozen, weet jij dat?
Ik denk omdat ze sowieso die doelgroep best wel in de ban is van deze rapper. En het is gewoon, het is een beetje influencer. Dus het is echt een beetje en muziek, wat sowieso voor jongeren heel belangrijk is. En dus iemand die ze kennen en vertrouwen, die brengt dus eigenlijk een hele serieuze boodschap op een hele leuke manier.
En dat werkt nog steeds goed, die influencer marketing. Want ik hoor ook wel weer dat ook over zijn hoogtepunt heen is. Zijn allerlei beperkingen opgelegd.
Ja, het ligt eraan. Ik ken ook genoeg voorbeelden die rappers inzetten en waarvan ik achteraf echt denk van, oh jeetje, waarom heb je dat gedaan?
Dus niet
want,
goed.
Nee, want dan zetten ze bijvoorbeeld een Ronnie Flex op. Iets wat met studeren te maken heeft. En dan zie je jongeren ook echt reageren van, moeten we nou levenslessen van Ronnie Flex gaan aannemen? En
dat dus dan is werkt wel... het niet. Het nee, is niet dus... authentiek.
Nee,
en waarom is dat in dit geval wel zo?
Nou,
want dat
denk...
vroeg ik me ook wel even af. En toen las ik erover dat het een groot succes was.
Ja.
Maar in eerste instantie dacht ik, is dit ook niet wat geforceerd?
Ja, nou ja, dat ik persoonlijk vond ik dat ook. En ik heb wel toen ook, omdat we eerder ook zeiden van over 10 jaar ben ik geen 20 meer. Dus je moet jongeren in je organisatie houden. Heb ik ook jongeren uit mijn panel die binnen de doelgroep vielen gevraagd. Van joh, wat vind jij ervan? En die vonden het fantastisch. En ik denk dat het dus die combi is van een leuke video. Een gozer die iedereen kent in die leeftijd. Het is gewoon heel hip om om muziek en influencers te gebruiken om zoiets te brengen.
Is dat ook jouw tip aan bedrijven die nu luisteren en denken van, nou, ik wil ook wat meer jongeren gaan bereiken. Zou dit iets kunnen zijn?
Het zou iets kunnen zijn. Het is de inzet van influencers is heel breed. En,
maar het is nog steeds dus een succesvol middel.
Het is volgens mij nog steeds een succesvol middel, ja.
Want hebben jongeren door dat ze naar reclame aan het kijken zijn? Want ik merk van als het echt advertenties zijn, daar haken ze op af.
Ja, klopt. Generatie Z is echt al... die kijkt er sowieso best wel makkelijk doorheen. Maar ook zijn er wel weer onderzoeken die zeggen dat ze bijvoorbeeld op Instagram helemaal de reclame er niet uithalen. Maar ik denk dat het mooie van een influencer is dat ze het gevoel hebben dat ze met een vriend of vriendin aan het praten zijn. En als ik bijvoorbeeld met mijn zusje aan het praten ben over een nieuw kledingmerk, wat ik bijvoorbeeld heel leuk vind, dan is de kans groot dat mijn zusje natuurlijk ook eens gaat kijken. En ik denk dat ze een beetje, dat influencers en jongeren een beetje zo'n relatie met elkaar hebben en dat het daardoor vertrouwd voelt om daar dan maar vanuit te gaan.
Oké. We gaan naar jouw derde voorbeeld. Dat is een campagne van de politie.
Ja.
Ook weer een serieuze partij.
Ja.
Jij laat zien hoe serieuze partijen erin slagen om toch een jonge doelgroep te bereiken. Is dit ook een succescampagne of sprak die op een andere manier aan?
Ik weet niet of het een in de cijfers... Ik moet eerlijk zeggen, ik heb aan mijn panel gevraagd... wat is jullie echt bijgebleven? En toen kwam deze er dus echt uit.
En jouw panel even, want dat doe jij ook veel hè, voor bedrijven.
Klopt.
Je noemt dat peer panels.
Klopt, ja.
Waarbij je zegt van, hey, ik heb panels en daar kan ik voor jullie dingen testen.
Ja. Ik ben ervan overtuigd dat je beter in gesprek kan gaan met de doelgroep dan over de doelgroep. En daarnaast is het volgens mij ook veel handiger om eerst dingen te checken voordat je daadwerkelijk iets gaat uitvoeren. Want dan ben je eigenlijk soms heel veel geld kwijt terwijl je er dus helemaal niks uithaalt. En peer panels is een concept wat echt een wisselwerking is. Want wij bieden jongeren tussen de 15 en 28 jaar een soort bijbaan aan als consultant. Waarin ze allemaal gelijk staan. En dus ook bijvoorbeeld allemaal dezelfde functie hebben. En allemaal hetzelfde uurtarief. En dat is heel erg afgestemd op de generatie. En je ziet nu dat gewoon van beide partijen heel erg, dat er veel interesse naar is.
Dus zij werken bij jou?
Ja.
Bij jouw bedrijf?
Ja.
Maar dat is alleen op het moment dat het nodig is? Of hebben ze een soort vaste aanstelling bij jou?
Ze staan bij ons allemaal op de payroll. Dat is omdat ze zo weinig uren in feite kunnen maken dat het beter is om dat te doen. Maar wij hebben bijvoorbeeld elke maand altijd een bijeenkomst waarin ze bij elkaar komen en vraagstukken kunnen vragen. Of we hebben een keer een leuke spreker of we bieden een cursus aan. Dus ook al worden ze misschien, want we hebben er steeds meer. De kans is steeds groter dat je minder wordt geboekt in principe. Mm-hmm. Dus wij willen er wel voor zorgen dat het naast een bijbaan ook mogelijkheden biedt om je te ontwikkelen als persoon zelf.
En jij vroeg dus aan hen van welke campagnes zijn jullie bijgebleven? En toen kwamen ze met deze. Wat was de reden dat deze boven kwam drijven?
Dat hing een beetje af van de persoon. De een had bijvoorbeeld familie die bij de politie werkt. En de ander zei van de politie wordt, kijk bijvoorbeeld naar platform Dumpert. Hoe de politie daar wordt neergezet bijvoorbeeld. Terwijl ze best wel een belangrijke taak hebben. En dat vond ik wel mooi dat ze dat zeiden. Dat ze toch een bepaald imago hebben. Bonnen schrijven negatief. Mm-hmm. Terwijl ze eigenlijk een hele belangrijke functie hebben. En dat wordt echt, ze worden echt van kijk, wij zijn mensen en wij zijn belangrijk. Zo worden ze neergezet in deze campagne.
Dat zit heel sterk in deze campagne. Ja. Nou, we gaan eerst luisteren naar een fragment.
Ja hoor, politie erbij. Lekker.
Kijk wat je hebt gedaan. Je leert je rust bewaren als de adrenaline door je lijf giert. En dat sterker worden is niet per se over spierballen gaat.
We ademen in. 1, 2, 3.
Ga maar binnen, het is rustig.
En hoe je ze weer kalm krijgt. Ja. Je ervaart dat al die emoties niet op jou gericht zijn, maar op je uniform. Op één dag ben je de held en de klootzak.
Carmen, dit is gericht ook op 17-jarige mbo'ers die voor een keus staan. En mogelijk voor het politievak zouden kunnen kiezen. Wat mij opvalt aan deze video, aan deze campagne, is het een heel eerlijk verhaal. Mm-hmm. Ze vertellen ook iets over uitersten. Je bent de een moment de held, ander moment word je uitgejouwd.
Ja. Ik denk dat het een bijzondere boodschap is en dat daarom jongeren wel zoiets hebben van, oh, ik ga wel even bij mezelf nadenken van, ik heb eigenlijk een heel ander beeld van de politie en nu kijk je hierna en dan denk je van, oké, wanneer je bijvoorbeeld een campagne van Defensie voorbij ziet, wordt dat ook neergezet als wij vechten voor ons land, wij ondersteunen mensen, wij zijn er voor iedereen en de politie heeft dat nooit echt zo gehad en ik denk dat dat juist zo goed is aan dit, dat ze juist heel eerlijk en open zijn over hoe het ook kan zijn.
Heel mooi, inderdaad, het zijn bijna documentaire. Korte documentaires, heel eerlijk verhaal. En ook wel de keerzijde. Het is niet alleen maar ook kijk, zo geweldig, hè? Want dat zou dan ook weer ongeloofwaardig worden. Dus een hele mooie keus. En dit soort video's, dat werkt dus nog steeds goed.
Ja.
Ook al is het heel duidelijk, dit is een campagne van de politie.
Ja, het is echt storytelling. En ik denk dat jongeren daar heel vatbaar voor zijn, voor mooie verhalen.
Maar leg jij eens uit wat jij verstaat onder storytelling.
Je wordt echt meegenomen in het leven van een bepaald persoon. Dus het is niet zo van, wij hebben dit product of wij hebben dit traject wat je kunt kopen. Zo duur is het bijvoorbeeld. Of je kunt dit ervoor terugkrijgen. Maar het is echt van, kijk, we vertellen een verhaal. Dit is hoe we beginnen. We gaan vervolgens hier naartoe. Heel veel merken hebben ook bewust zo'n verhaal opgezet per campagne. En ik denk dat het gewoon heel mooi is dat zij echt een verhaal vertellen. En je echt meenemen in hoe het ook kan zijn en dan de positieve en negatieve.
Is dat ook een boodschap die jij aan bedrijven geeft? Van vertel echte verhalen?
Ja, blijf wel transparant.
Ja.
En ik denk dat jongeren hebben je heel snel door. Dus zodra je een beetje een soort masker opzet, dan hebben ze ook zoiets van, nou, laat maar zitten.
Dus eerlijke, authentieke verhalen vertellen, dat betekent soms ook dat je je miskleunen moet laten zien.
Ja. En,
dat vinden bedrijven eng.
Ja, maar ik denk wel dat juist heel goed werkt. En dat juist een kracht is als je dat kunt. Dat je niet altijd een soort beschermlaag hebt, maar dat je ook open kunt zijn over wat er soms niet goed gaat.
Nou, heel inspirerend voorbeeld. We gaan naar jouw vierde voorbeeld.
Mm-hmm.
Want dit zijn echt wel de allerbeste voorbeelden die jij kent.
Ja.
Was dat lastig trouwens om dit allemaal
Nou, ik ben natuurlijk altijd heel alert op als ik iets voorbij zie komen, dat ik meteen kijk en denk van wat vind ik ervan? Want er zijn er ook heel veel waarvan ik echt denk van oh jeetje, had nou maar iemand gevraagd die daar iets meer verstand van had. Maar daardoor blijven ook degenen die het wel heel goed doen me wel bij. En soms vind ik ze niet goed en vind mijn jongerenpanel ze wel weer heel goed. Dus vandaar dat ik nu wel toevallig deze bewust echt wist op te noemen.
Hey, en even, want jij hebt hier geen voorbeeld van jezelf bij zitten, terwijl nee. Je ook wel eens een campagne maakt. Bijvoorbeeld jouw concept Tinder voor bijbanen.
Ja, klopt.
Dat was succesvol.
Ja.
Draait dat nog? Of was het iets van...
Dat draait niet meer. Dat heeft te maken met... Ik heb met een investering gewerkt. En de investerende partij die heeft op een gegeven moment gezegd... wij hebben andere uitdagingen en daar gaan wij de prioriteit aan geven. En dat vond ik natuurlijk heel lastig. Hmm. Maar ik denk, nou ja, weet je, zij hebben daar...
Het is wel gehonoreerd als zijn een interessant concept. En heb je het ook kunnen uitproberen? Heeft het, of is,
ja,
is
we
bij
hebben,
het concept gebleven?
Nee, het is echt... Hij is gemaakt. Het is zowel een portal als een app is gemaakt. We hebben ook echt heel veel bedrijven... in de omgeving, zoals bijvoorbeeld bedrijven als IKEA benaderd om de app te testen. En dat is heel goed gegaan. Mijn vakgebied is natuurlijk jongerenmarketing. Dus ik heb eigenlijk 2-3 maanden van tevoren een heel marketingplan opgezet. En toen hadden we volgens mij iets van 700 voorinschrijvingen. En toen de app gelanceerd is, gingen er allemaal mails uit van je kunt nu je inschrijven. En toen hadden we binnen 2 weken 1400 inschrijvingen.
Oké, dus eigenlijk is het zonde dat het verder niet uitgerold is.
Ja,
maar dat
ik
gaat
wel.
Nog gebeuren misschien?
Ik weet het niet.
Dat zou wel mooi
ik
zijn.
Ik weet het niet.
Oké, maar dat is iets van jezelf. We gaan weer naar een voorbeeld wat jij vond of waar jij door geïnspireerd bent. We gaan naar een YouTuber.
Ja.
Dat is Calvijn.
Ja.
Dat is een hele bekende.
Ja, klopt.
Maar het grappige is, in dit voorbeeld wat je gekozen hebt, is het eigenlijk een vlog.
Mm-hmm.
Waarin hij eigenlijk... ingaat op televisie.
Ja.
En televisie is in mijn beleving toch een wat oud medium voor jongeren. Ja. Hè? Jongeren kijken geen televisie. Hoe kijk jij daarnaar? Klopt dat?
Dat klopt. Er wordt heel weinig gedaan. En je ziet dus ook dat dit, waar we zo gaan naar luisteren, is een echt voorbeeld van de schrikreactie die traditionele tv geeft op, alles wordt online.
Maar het gaat wel leuk worden.
Voor de kijkertjes thuis, deze shots op deze boot, dan gaat er een cameraman tussendoor lopen en dan zeg je, kijk even de diepte in. En dan moet je dus echt zo...
Ja.
Nou, dan voel je zo m'n gol.
Ja, voel je.
Mag je niet praten.
Je mag ook niet naar lach schieten.
Nee.
Je ziet dat ze sterk zijn.
Terminator Tim.
Wat is de meest gestelde vraag? Wordt het nog een keer daarna uitgelegd? Want je kan toch nooit begrijpen na één uitleg hoe de proef moet gaan? En het antwoord op die vraag is ja. Tot op detail. Je mag alles vragen. Het moet wel gewoon spannend zijn. En niet dat als iedereen die kant op loopt, dat 3 die kant op lopen.
Carmen, waarom heb je dit voorbeeld gekozen?
Nou, ik heb dit voorbeeld gekozen omdat het een echt mooi voorbeeld is van het traditionele tv die dus binnen wil komen in de online wereld. Nu vind ik zelf Calvijn, of Calvin, hoe die dan heet... ontzettend goede YouTuber. Je merkt in hem dat je...
Wat is er goed aan?
Hij is echt al ook heel jong gestart. Maar je ziet dat hij echt ontzettend veel aandacht besteedt aan de productie en de ontwikkeling van de formats die hij maakt. Het is echt alsof je naar tv kijkt, maar dan online. Het is een beetje level stuk tv, vind ik zelf. Hij is geen vlogger. Hij gebruikt gewoon... Hij ontwikkelt formats en hij zorgt ervoor dat daar dan 10 afleveringen van zijn. En elke week een nieuwe aflevering. En daar zit dan ook marketingtechnieken achter. Dus het verbaast mij ook niks dat Expeditie Robinson heeft gezegd van... misschien moeten we hem maar in onze serie zetten.
Ja, en dat bedoelde jij net met schrikreactie. Je ziet televisie, denkt, oh, de jongeren, die moeten we ook bereiken. Dus ze gaan dan via online sterren, zoals die Calvijn, gaan ze proberen toch...
De jongeren weer naar tv te krijgen.
Ja,
ja, klopt.
Ja. En is dat haalbaar?
Haalbaar, ja. Of ze volledig zo teruggaat naar wat het was, denk ik niet. Je ziet ook dat ze, zoals RTL en Talpa, hun eigen YouTube-kanalen beginnen. Er wordt wel veel in afgewisseld. Dus bijvoorbeeld presentatoren van traditionele tv, die gaan naar YouTube en andersom.
John de Mol, hè, die Stuk TV heeft gekocht.
Ja.
En eigenlijk daarmee een nieuwe doelgroep heeft gekocht.
Ja, ja.
Ja, dus je ziet op wel van gebieden dat er beweging is. En tv moet ook wel natuurlijk. Want als het zo doorgaat en je bent 20 jaar verder...
Het is nieuw media.
De mensen die heel veel keken, die zijn er dan niet meer.
Ja.
Waardoor je gewoon wel iets anders moet doen.
Ja.
Oké, nog even over de YouTuber Calvijn. Die doet het dus heel goed. Wat ik wel mooi vind, is dat hij ook eigenlijk zijn eigen merk is. Hè? Want het is niet meer alleen vloggen op YouTube. Ja. Maar hij houdt zich ook bezig met acteren.
Ja.
Met zingen. Hij organiseert ook het Feed Festival.
Klopt,
hij maakt tijdschriften.
Ja,
ook hier dus weer die link naar offline.
Ja, wat ik heel interessant vind. Hij doet het volgens mij. Althans, dat deed hij een tijd geleden samen met een compagnon Peter. En zij hebben toen Cinemates BV opgezet. En dat is dus dat is hetgene wat mij toen al verbaasde. Want zij waren maar 2 of 3 jaar ouder dan ik was. En toen zag ik dat. En toen dacht ik... Oh, dus ze hebben gewoon een bedrijf en niet zomaar een bedrijf, maar ze hebben ook gewoon een BV en het is gewoon een productiebedrijf geworden.
Want is dat in die zin ook inspirerend voor jou als ondernemer?
Ja, zeker.
Want jij kwam hier binnen ook met je vlogcamera, hè?
Ja.
En er wordt nu ook opgenomen, want je zei van dat werkt toch wel heel goed.
Ja, zeker.
Want waarom zet je dat in, dat vloggen?
Omdat ik vind het sowieso heel leuk. En ik heb het heel lang niet gedaan, omdat ik vond dat veel mensen in mijn omgeving, die gingen dan vloggen, omdat ze dan dachten, oh, dan word ik Monica Geuze en dan ga ik heel veel geld verdienen. Terwijl ze eigenlijk niet beseffen wat er voor werk bijvoorbeeld achter haar vlog zit, of die van Enzo Knol, waardoor ze dan weer gingen stoppen. En het eigenlijk een beetje te kak werd gezet. En toen ik inderdaad getraind werd voor TED, toen heb ik dat verhaal verteld aan mijn coach, en die zei van, maar wat een onzin dat je het daarom niet doet. Want jij hebt een heel inspirerend verhaal. En volgens mij kan je daarmee heel veel mensen bereiken. Vooral jongeren. En dat is natuurlijk je doelgroep. En toen dacht ik, ja, dat is ook wel zo. Dus misschien moet ik het toch maar eens proberen. En nu doe ik dat regelmatig.
Het valt goed. En je merkt ook dat het werkt?
Ja.
Oké. Ja, want ik zag ook dat je op LinkedIn erg actief werd. En je reageert ook wel eens op iets van mij. En ja, weet je, dan val je op.
Ja.
En dat werkt. Dus het heeft al gewerkt in die zin dat je hier zit.
Ja.
Ja, je noemde ook nog even die TEDx-talk. Daarin beantwoordde jij een vraag.
Ja.
Namelijk waarom millennials denken dat ze zo professioneel bezig zijn.
Ja.
Wat was het antwoord?
Kort samengevat. De doelgroep millennials die worden eigenlijk opgevoed met het idee dat ze alles wel kunnen als ze er maar heel hard voor werken. Dat komt doordat onze ouders in een bepaalde omstandigheden zijn opgegroeid wat ze hun kinderen... voor hun kinderen moet dat allemaal beter. Je merkt dus dat heel veel jongeren denken, oh, maar mijn ouders die zeggen dat ik rockster kan worden. Of mijn ouders zeggen dat ik miljonair kan worden. Dus dan kan ik dat ook. En je ziet
maar dat
ook,
is eigenlijk een nep geloof.
Ja, nou ja, weet je, het is natuurlijk in zekere zin goed om je kind te stimuleren. Maar mijn ouders zijn bijvoorbeeld altijd heel nuchter geweest van, leuk dat je Beyoncé wil worden, maar dat kan niet.
Maar ze zijn wel ondernemers, hè, jouw ouders?
Het zijn wel ondernemers en ik denk dat dat ook wel...
Maar wel realistisch. Dus
ja, precies. Dat is denk ik de truc geweest. Dat zij wel keken van, goh, zet wel realistische doelen. Want je ziet ook heel veel ondernemers om mij heen die zeggen dat ze ondernemer zijn. En die zeggen dat ze veel geld verdienen. En die verdienen dat dan niet. En vervolgens stimuleren ze dus wel leeftijdsgenoten om hetzelfde te bereiken. Ik heb bijvoorbeeld een vriendin die niks met ondernemen heeft. Helemaal niks. Dat is ook totaal geen ondernemend type. En die zegt laatst tegen mij, ja, misschien moet ik toch maar een bedrijf beginnen. Ik zei, waarom dan? Omdat iedereen dat doet. Mm. En dat is dus een beetje dat idee van de millennials van, ik kan de hele wereld aan, want mijn buurjongen doet het ook.
Ja. Oké, een goede les, denk ik, hè? Ook voor merken van hoe... Want wat betekent dat eigenlijk voor merken, hoe je millennials benadert? Moet je dan juist het beeld wat nuanceren, zo van, nou, zo geweldig is het niet? Of moet je juist inspelen op die kansen?
Nou... Dat ligt een beetje aan wat je ermee wil bereiken. Als je bijvoorbeeld kijkt naar... ben je op zoek naar millennials op de werkvloer? Dus ben je op zoek naar personeel? Dan moet je heel erg goed in de gaten houden dat zij bij het eerste de beste dingetje al kunnen zeggen van, ik stop ermee. En daar moeten ze echt een beetje in gevormd worden.
Dus dat doorzetten, dat vinden ze lastig?
Ja, tegenslagen zijn ze niet gewend.
Okay.
En ja, het hangt er echt per merk af hoe je ermee omgaat.
We gaan naar jouw laatste voorbeeld... van jouw keuze, van 5.
Mm-hmm.
En dat is de campagne Share a Coke.
Ja.
Dat is een campagne van Coca-Cola.
Ja.
En het grappige was, die was vooral werd die uitgerold op TikTok.
Ja,
klopt. TikTok is een redelijk nieuw kanaal. Kun je eens uitleggen voor de mensen die het niet kennen wat TikTok is?
Ja, het is een nieuw kanaal waarbij je eigenlijk de mogelijkheid krijgt om een korte video op te nemen. En dat kun je doen met een fragment uit een bepaalde serie of bepaalde film. Maar dat kan ook gewoon met bijvoorbeeld een muziekje eronder dat je playbackt. En op de een of andere manier slaat dat dus ontzettend aan bij de jongeren.
Op dit moment groeit het heel hard. Hè?
Ja, klopt.
En het was met name bekend bij jongere doelgroep. Dus echt veel kinderen.
Ja,
klopt. Volgens mij van 10 tot 12 of zo.
Ja, dat klopt.
Maar nu begint het ook bij ouderen meer aan te slaan? Of is het gewoon zo, zij worden ouder en ze nemen dit mee?
Nou, dat weet ik niet zozeer. Ik vind het bijvoorbeeld zelf, ik heb het wel voorbij zien komen, maar ik voel me niet getriggerd of zo. En mijn zus is 2 jaar jonger, die heeft het ook niet echt. Dus ik denk dat het wel echt, kinderen wil ik het niet noemen, maar wel rond de 10, 11, 12.
Maar 13. Daar groeit het heel hard.
Ja.
Hey, en deze campagne, kun je eens uitleggen wat er in deze campagne gebeurt?
Ja, in deze campagne zetten ze eigenlijk een beetje het influencer weer in. Ze zorgen ervoor dat er een Coca-Cola flesje of iets dergelijks wordt doorgegeven, waardoor je continu het merk te zien krijgt. Het is namelijk niet mogelijk tot nu toe volgens mij om op het platform te adverteren zoals je dat bijvoorbeeld op Instagram doet. Dus wat ze doen is ze vragen eigenlijk iemand die al een heel groot bereik heeft om hun merk te noemen en op die manier zorgen ze weer voor merksbekendheid.
Ja, wat ik ook las, maar misschien heb ik het niet goed gelezen hoor, is dat er songteksten op de blikjes cola stonden in Amerika. En dat er gevraagd werd om die songtekst te gaan doen op de video.
Ja.
En dat dan gebeurde met het blikje in de hand.
Ja, ja. Dat is wel die interactie creëren. Precies. En een beetje het uitdagen. En als jij het doet, dan doe ik het ook wel. En daar spelen ze op in.
Challenge, hè? Ja. Challenge aangaan. Hè? Dat is heel populair. We gaan even luisteren.
We created a special Share a Coke in a Song social challenge where people could make their own musically using one of our songs and find creative ways to incorporate our lyric models. We kicked off the campaign with one of our Share a Coke ambassadors and Musical.ly fan, Jason Derulo. Jason rallied fans to find the perfect Coke lyric to create their Musical.ly moment.
Show me how you're feeling like a star by making a Musical.ly with the hashtag Share a Coke.
I can't find the words, I just go.
Through Musical.ly, we created context, and our lyrics became more than just plain text. They became a language for capturing and sharing moments. By the end of the summer, we proved that even in year 3 of Share a Coke, we never go out of style.
Carmen, ontzettend bedankt voor jouw bijdrage aan deze aflevering. Heb jij tot slot nog een soort gouden les als het gaat om jongerenmarketing, wat je iedereen die luistert mee wil geven?
Ja, ik denk dat je echt, misschien heb ik dan 2 gouden lessen. De eerste is als je al een beetje door hebt van dit gaat lastig worden en hier willen we echt wat mee doen. Er zijn bedrijven waarin het heel belangrijk is om hun te bereiken en er zijn bedrijven waarin het eigenlijk een leuk onderdeel is, maar niet de prioriteit. Zorg ervoor dat je durft toe te geven van dit gaat een uitdaging worden. En of je dan daar zelf mee aan de slag gaat of iemand anders daarvoor vraagt, dat laat ik bij de bedrijf zelf. Maar weet in ieder geval dat je de knop om moet gaan zetten. En ik ben nog steeds overtuigd dat je gewoon met de doelgroep in gesprek moet gaan, want die weet gewoon ontzettend goed wat zij willen.
Betrek ze bij het maken ook van campagnes.
Ja, zeker. Ja.
Carmen, nogmaals hartelijk dank. Ik wil iedereen die luisterde naar deze aflevering ook ontzettend bedanken. Leuk dat je luisterde. Je kunt je abonneren op deze podcast via de bekende kanalen. De fragmenten die we hebben laten horen, die kun je ook bekijken, sommige althans. Onder de show notes bij deze aflevering vind je linkjes naar de juiste fragmenten. Dus doe dat even onder bij de beschrijving. En verder, als je opmerkingen hebt, vragen hebt, dan kun je me mailen via play@iglo.nl. play@iglo.nl en iglo schrijf je IGLOW. Bedankt voor het luisteren en graag tot de volgende keer.
Si tu la parla miez americano, quando si fa l'amore sotto la luna, come te ven in cave di I love you. Papà l'americano.